Ja, de radicaliteit van het openbreken. Het is duidelijk waarom het gaat, dat openbreken. Dat is dus het openbreken van zo'n ik-energie-complex. Zelf, wanneer je ergens mee geïdentificeerd bent, zit je in zo'n ik-energie-complex. Betekent dat je er zelf helemaal in zit. Dat je er een interne ervaring van hebt. Dat je van daaruit kijkt naar de dingen in de wereld. Zelf zit je in het lichaam. Wanneer je met het lichaam geïdentificeerd bent, dan is er een eigen ik-sfeer, ik-energiesfeer van het lichaam. Van daaruit kijk je naar de wereld. Heb je aandacht voor de dingen. Ga je acties beginnen. Op gevoelsniveau, je zit in een ik-energiecomplex van gevoel. Denkniveau, je bent in dat ik-energiecomplex als denker. Ik denk. Ik-energiecomplexen, we hebben het gezien, daarin zit een fundamenteel conflict. Daarin zit aan de ene kant het verlangen en de neiging tot uitbreiden. Aan de andere kant zit er een ander soort van kracht die dat tegenhoudt. Dat openbreken. Dat betekent dus, wat betreft de energieën, dat die tegenhoudende energieën verdwijnen. Dat ik als energie ineens ervaar dat ik zelf uitbreid, lichamelijk uitbreid, gevoelsmatig uitbreid, tot in het oneindige. Zelf zit je in je gevoelsmatig energetische lichaam. Maar wanneer dat niet gevangen blijft in het beeld van je lichaam, zoals je dat bedenkt. Wanneer die grenzen vervallen, krijg je direct de ervaring dat je lichamelijk gevoelsmatig eindeloos bent. Zo groot is de kosmos. Als er ergens iets wordt tegengehouden, dan merk je dat meteen. Maar stel dan vast dat er inderdaad iets wordt tegengehouden. Bijvoorbeeld wanneer je gaat denken, nou ja, zo groot kan ik niet zijn. Ik ben dat lichaam en het is dat fysieke lichaam. En daar heb ik een bepaalde representatie van in mijn geest. Dat beeld van een lichaam. En daarin hoor ik thuis. Meteen weer die afsluiting. Meteen weer die afsluiting. Of je voelt je zo oneindig. En iemand anders die roept je na. Huh? Oh ja, ik moet antwoorden. Maar dan heel gemakkelijk vloek je weer terug in het lichaam. In je oude identiteit. Energetisch dus speelt dit allemaal zo zich af. Krachten die vasthouden, onhullend beperken of meer intern centrumgericht. Als spanning werken. Die dan op een gegeven ogenblik weg kunnen vallen. En wat gebeurt er dan met jezelf als energetisch lichaam, als energetische sfeer? Die ervaart geen grenzen meer. Heel simpel. Is dat dus duidelijk? Hoe groot ben je nu? Oké.
Heel goed.
Mooi zo. Mooi zo. Mooi zo. Het is goed dus ook om dat op een energetisch gevoelsmatig niveau duidelijk te zien hoe dat werkt. Als iemand je roept, dan heeft dat heel gauw een betekenis. Hé, jij in je hok terug. En meestal, ja hoor. Ik zeg niet zomaar hoor, in je hok terug, want het is wel iets wat vaak speelt. Vanaf heel jonge leeftijd al krijg je dat proces. Jij bent je boekje te buiten gegaan, terug. Of zelfs straf, terug. Je gaat nog eens een keer zo ruim worden, weer opnieuw, oh. Ik ben mijn schuld bewust. Dat idee van schuld speelt heel vaak een rol. Een sterker of minder sterke zin. Vooral traditioneel was natuurlijk heel sterk de opvoeding gericht op het leren kennen van je plaats. In het gezin, in de maatschappij. Als je daar niet aan hield, dan kwamen er sancties. Als klein kind leer je de grenzen kennen. Voor zover je er niet aan hield, was het toch altijd het idee, oh nee, ik zit vast. Schuld. In de christelijke traditie, vooral de protestantse, was natuurlijk heel sterk het idee, mensen die hebben nou eenmaal een basisschuld, ze zijn niet volmaakt, er is een zondeval geweest en daarin zitten we vast. Schuld. Hoe meer dat steeds benadrukt is, des te meer zit dat in die basis van je eigen bestaan. Totdat er op een gegeven ogenblik het gevoel komt, hé, dit zijn toch allemaal kunstmatige patronen opgelegd, en dat zijn energieën, om de levensenergie er tegen te houden. Natuurlijk in de samenleving, daar zal het allemaal een klein beetje vloeiend moeten gaan in relatie met elkaar. Maar dat idee van schuld en van die vaste patronen, dat komt er dan nog eens een keertje overheen. Het was niet voor niks natuurlijk dat ook in de 19e eeuw, denk maar aan de herkenning van de diepere lagen van het onbewuste, Freud. Denk maar aan de basis van mensen die we gelijk hebben met apen, Darwin. Denk maar aan Nietzsche. We zullen terug moeten naar die driftmatige basis, levensenergieën, die de vrijheid moeten krijgen. Goed, Nietzsche dan op een bepaalde manier uitgewerkt. De ubermensch, die alleen doet wat hij zelf voelt dat hij moet doen, en zich geen gebod laat opleggen. Dat is natuurlijk ook allemaal erg tricky, want je weet hoe dat ook verder gegaan is. Was bij Nietzsche trouwens ook hoor, maar het werd natuurlijk heel makkelijk ook opgepikt door de nazi's. De sterkste en degene die die vrijheid en die energie maar opnam, die kwam wel boven drijven ten koste van de anderen. Dus er zit natuurlijk een ontzettend groot gevaar in wanneer je zo over de grenzen van het bepaalde heen gaat. Het gevaar is niet dat je eroverheen gaat, maar dat je als een ik-persoon eroverheen gaat. Dus wanneer ik het hier heb over het vrijkomen van die energieën, het openbreken van die panzers, dan moet dit er ook meteen bijgezet worden. Natuurlijk zullen die energieën vrij moeten komen. Maar het zal moeten gaan zonder dat er een ik-belang bij is. Anders krijg je een soort superego. En superego's zijn levensgevaarlijk. Want je houdt namelijk dezelfde structuur, alleen dan op een grotere schaal. Dezelfde structuur namelijk van het interne conflict en dat ik-belang wat op de voorgrond staan. En nou dan niet op kleine schaal, maar op grote schaal.
Je hebt het over die schuld, maar die schuld heb ik een hele andere beleving bij. Dus veel meer van in het vorige gesprek kwam het ook naar voren, van dat als je geboren wordt, ligt de kiem van de dualiteit, die ligt er al.
Ja.
En het ik is niet iets, zeg maar, wat je zelf aanslingert, maar het wordt aangeslingerd.
Mm-hmm.
En van daaruit ontstaan de patronen.
Mm-hmm.
En in die zin zou je ook kunnen zeggen van ja, je bent als het ware in het leven geworpen en je hebt een leven en patronen meegekregen waar je niet om gevraagd hebt. Waardoor ik veel sneller de neiging heb om de schuld te leggen bij de kosmos, bij wijze van spreken, in plaats van bij een ik of wat dan ook.
Ja, gedeeltelijk wel, maar gedeeltelijk is dat ook individueel, dat individueel terugslaat. Jij hebt dat gedaan. En dat mag niet. Dan kunnen we zeggen, ja, zo ben ik geboren. Onzin, zeggen ze dan. Jij bent over de schreeuwen.
Ja, oké, maar dat is dan wat maatschappelijk zo is. Maar
nee, maatschappelijk ook.
Ja, oké. Maar wanneer ik gewoon puur naar mezelf kijk, dan zeg ik, ja, weet je, waarom moet mij dit overkomen? Of waar gaat het zo? Of...
Nee, daar, inderdaad, dat kan heel anders liggen. Dat kan heel anders liggen. Maar het idee dus wel dat er een schuld is. En goed, het kan allerlei vormen krijgen, hoor. Dat is zo. Maar alleen al dat het onderkent voor zover het aanwezig is als een bepaald mechanisme om toch maar weer terug te keren in de oude vormen, binnen de oude grenzen. Dat is natuurlijk wel belangrijk.
Juist door die schuld. Doordat je dat naar je toe trekt. Zo
ja.
Dus dat is wel iets waar we niet zijn.
Ja, dus ik moet op mijn tellen passen. Ik moet aan de veilige kant blijven. Dat betekent aan de veilige kant van de grens.
Ja, en zorg dat het niet nog een keer gebeurt.
Precies, dat soort dingen.
Ja.
Dus energetisch al, natuurlijk zal het moeten openbreken. Maar het is duidelijk, het zal moeten openbreken, waarbij ook meteen dat ik-element openbreekt. Anders dan krijg je inderdaad een ego met een ontzettend ruime, sterke energie. Die op dat niveau ook zijn ik-belangen zal laten gelden.
Waar altijd agressie bij zit.
En dan zit daar altijd agressie bij, want ik dat wil zich altijd belangrijker maken, dus macht uitoefenen. Dus dat is ook wel begrijpelijk, dat een ik dat eigenlijk graag wil. Want dat hebben we gezien. Het fundamentele conflict, het ik wil onsterfelijk worden. Het wil alles in zich opnemen. Dat is het verlangen naar heelheid. Zeg je, het verlangen naar heelheid, dat is authentiek. Maar wanneer dat gekoppeld blijft aan een beperkt ego, dat alleen aan zichzelf denkt, krijg je in die ontwikkeling van verruiming en meer mogelijkheden, dus dat ik ervaar, oh, ik krijg meer mogelijkheden. En het mechanisme blijft hetzelfde, ik moet mij handhaven tegenover de rest. Elk ik, nou, vorige woensdag kwam het ook te sprake. Elk ik is een klein dictatortje dat wereldmacht probeert te krijgen. Het is imperialistisch. Van huis uit. Door dat conflict. Want aan de ene kant vraagt hij werkelijk, ik wil universeel worden. Alleen hij doet dat op een egoïstische manier. Omdat hij het oude, die vorm niet kwijt wil.
Kan hij zichzelf niet op een gegeven moment zo ver opblazen dat het gewoon aan elkaar knalt?
Dat gebeurt er ook bij dictators.
Maar op een manier dat dan de uiteindelijke zelfrealisatie plaatsvindt.
Oh, dat heb ik nog nooit gehoord van dictators. Maar wie weet? Wie weet.
Dat vroeg me ook af, omdat je dan eigenlijk toch op een heel groot plan zit, een heelheid.
Ja.
En je weet niet dat eigenlijk dat ik aan het opblazen ben.
Ja.
Maar je kan toch ineens beseffen, oh, dat was allemaal met ik, maar duidelijk niet. Dus wow, daar ga je.
Nee, dat, wat ik kan, dat kun je niet zo voorspellen.
Nee, niet voorspellen, maar...
Alleen, je ziet wel, dus juist wanneer het zo groot is, dat dan die ik-krachten ontzettend sterk zijn. Zodat zelfs dat andere, dus dat bijvoorbeeld het zien van tegenkrachten, helemaal niet meer plaatsvindt. Dus ik ga ze dan heel makkelijk gewoon God voeren. Dus dan krijg je een blindheid daarin. En dat lijkt meestal op ondergang van een dictator. En niet een intern proces dat ineens dat hele ik in zijn beperkingen wordt afgebroken. Want het is al zo sterk en het voelt zich al zo oppermachtig.
Maar dan heeft het zich negatief ontplooid. Het kan ook een soort van positief ontplooien zijn. Dat je wel heel veel bezig bent met mensen te helpen.
Met ja, maar goed, dan heb je het op een simpele, op een subtiele manier eigenlijk hetzelfde.
Ja, dat zeg ik heel goed. Maar...
Ja, wat niet kan, wat niet kan. Wat niet kan. Maar juist omdat het dan weer op een heel subtiel niveau plaatsvindt, is het ook weer moeilijk te onderkennen.
Ja.
Maar daar blijf je in je wil zitten, hè? Dat is het probleem.
Sorry?
Je blijft in je wil zitten.
Ja, dat ik wil.
Bewuste wil blijf je
ik
zitten.
Ik wil, ja.
En dat is het. Dus daarom kan eigenlijk die weg eigenlijk niet gelijk hetzelfde zijn als volkomen overgave. Kan niet hetzelfde zijn als 100% iets willen.
Nee.
Terwijl je theoretisch zou zeggen van, hé, dan moet dat hetzelfde leiden.
Maar nee, want het is niet gewoon wil, het is ik wil.
Hè? Ja, dus
het
is dus ja, dat ik,
daar zit die beperking in en die wordt meegenomen.
Ja, precies.
Ja, dat is het.
Ja.
Ik wil niet, dat is ook ik wil.
Ja. En dat is ook ik wil. Ja. Dus ook het afweren.
Dus als je hier nog nooit van hoort zou hebben, van waar we nu mee bezig zijn... Kan het zijn dat, als je dat niet in de gaten hebt, dat je dus een ik enorm aan het opbouwen bent?
Nou, moet je eens kijken hoe vaak dat wel niet gebeurt.
Ja.
Het wordt op allerlei plaatsen gebeurd.
Want dat is mooi wat Wouter zei, van zodra je weet dat ik wil is, dan zit het aan de verkeerde kant. Zeg
maar. Ja, natuurlijk, maar dat is per definitie zo.
Ja, dat per definitie weet ik wel, maar ik bedoel, ik weet niet wanneer je het kan herkennen, wanneer je daarmee bezig bent, dat je zelf...
Nou, inderdaad, dat is dat egocentrische structuur. Egocentrische structuur van ik wil macht hebben. Ik wil mijzelf stabiliseren, ik wil zelf de macht blijven houden. En hoe meer macht ik verzamel, des te beter gaat het. Dus ik breng mijn macht uit. Ten koste van alles.
Ten koste van alles.
Ja.
En dan weet een goed mens, zeg maar, dat die aan de verkeerde kant zit.
Ja, precies. Dat kun je dus vrij snel wel zien.
Maar daar heb je gewoon, daar heb je nou een guru voor nodig die dat doorprikt.
Nou, meestal blijkt dat nodig te zijn. Ja. Juist wanneer het gaat om medische subtiele niveaus. Ja. Bij een dictator, nou goed, dan is iedereen die onderworpen is, die merkt dat wel. Dat is niet zo'n probleem. Maar inderdaad, wanneer het om die subtiele dingen gaat, dan wordt het anders. En dan zul je af en toe best een hele heldere spiegel voorgezet moet krijgen. Juist wanneer het zo subtiel is. Want het ik dat maakt gebruik van allerlei trucjes om toch mee te gaan. En die zegt, oh ja, nee, je wilt spiritueel worden. Nou, uitstekend hoor, prachtig, heerlijk. Nou, ja hoor, oké. Nou, dan ga je spiritueel doen. Ja, dat is heerlijk. Zingen en zo, en hiermee bezighouden, daarmee bezighouden. Prachtig. Zie je wel, dat is heerlijk. Maar je ziet hoe gemakkelijk dat ik daarin meega. Maar het uitzicht, direct wanneer je helder bent, dan zie je dat meteen. Oh ja, er is bijvoorbeeld een hechting aan die activiteit. Zodra er hechting is aan die activiteit, dus wanneer die activiteit een keer niet door kan gaan, en je zegt, nou, wat is dat, dan waardeloos. Dan blijkt er een hechting uit. En dat is weer een ego-functie.
Het is een moeilijk hoor.
tenminste voor mij. Een ik is een beperkt bewustzijn. Bewustzijn is zonder energie. Dus je kan niet zeggen, tenminste in de uitwerking,
ja, maar het
je kan
niet zeggen ik. Je identificeert met de energie.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar wacht even, want dat is heel moeilijk, zei ik al.
Maak het niet zo moeilijk.
Wat is nou hetgene dat zich uit in beperkte dingen? Dat zijn dan de hersenen die het weer overnemen.
Nee, het is...
Dat niet een bewustzijn, die kan niets doen, want die is energieloos, het echte bewustzijn.
Het is dat complex van ik, ook met bewustzijn, ik en energie.
Ik, met bewustzijn en energie. Dat zijn de twee, ja? Dat zijn de twee.
Nou, dat is dat. Een soort complex, zo'n complexvorming. Dus dat is een plaatselijke verdichting van energie die er wordt vastgehouden, waar het ik zich mee geïdentificeerd heeft.
Dus dan is het bewustzijn ook energie geworden?
Nee, dan is het bewustzijn daarin meegenomen en het wordt als eigenschap beschouwd van bijvoorbeeld dit lichaam.
Zie je, dit is moeilijk dus.
Nee, het is maar net van welk standpunt je uit bekijkt. Wanneer jij zegt, kijk eens, je bent toch dat oorspronkelijke bewustzijn en dat is toch altijd vrij, zeg ik ja, uitstekend, maar dat zie je alleen wanneer je de rest hebt losgelaten. Maar wanneer je erin zit, dan zeg je nou, ik wil al mijn verstand en bewustzijn gebruiken om er zelf beter van te worden.
Maar bewustzijn kan niks doen, in wezen is het alleen maar een spiegel.
Het is alleen maar een illusoir geheel, maar dat is nogmaals, dat kun je alleen zeggen wanneer je daarvan vrij bent en het doorziet. Terwijl wanneer je erin zit, zit iedereen toch heel serieus zijn eigen macht uit te breiden.
Ja, ja, ja. Maar ja, dat is natuurlijk logisch. Ik bedoel, in de zee zie je niet waar
bergen zijn. Maar dat moet je wel herkennen voor zover dat het geval is. En dan kun je wel 100 keer zeggen, ja, het bewustzijn is toch vrij. Of ik ben toch al lang vrij.
Nee,
terwijl het proces doorgaat, moet je doorhebben dat het gebeurt.
Maar ik vind de bewoording dan misschien, omdat het dus sowieso moeilijk te bewoorden is, vind ik zo moeilijk omdat...
Nee, je moet even doorhebben op wat voor niveau ik het eerst ook wil duidelijk maken.
Eerst van de... We zitten pas in de middag.
Nee, ja, goed. Het is voor zover dus dat het geval is, zal er die herkenning moeten zijn. Oh ja, zo zit het, want zo gaat het meestal met mensen. Dat zijn allemaal ik-persoontjes. En voor zover je dat herkent bij jezelf, ja, dan is dat tenminste duidelijk. Maar dat heeft dus wel in zich... Oh ja, dat is een stuk energie waar ik me mee geïdentificeerd heb. Bijvoorbeeld met mijn gevoelslichaam.
Het bewustzijn heeft zich geïdentificeerd met
energie. Nee, dat is dat zelfzijn. En dat heeft een aspect van bewustzijn. Ja, ja, zeker wel.
Moeilijk. Voor mij.
Ja, kijk eens.
Mensen, het woord.
Ja, omdat alles heel gauw door elkaar gaat. Ja. Wanneer je eerst vanuit het oorsprong... iets krijgt waarin de eerste dualiteit gaat ontstaan. Mm-hmm. Nou, dan is daar in die eerste fase, loopt nog alles door elkaar, zelfs bewustzijn en het zijn. Mm-hmm. Loopt het nog door elkaar.
Ja.
En daarin ontstaat zoiets als ik ben. Zijn, bewustzijn,
ja.
Gelukzaligheid.
Ja.
En dan krijg je die dualiteit, ik zie dat.
Ja, dan krijg je dus een dus schijn. Maar je moet niet vragen waarom natuurlijk.
Nee, maar herken het wel allemaal, op alle niveaus. Dus voor zover het iets is van het eigen belang, herken dat. En nogmaals, daar ging het even om, dat je dat ook op heel subtiel niveau herkent, voor zover daar nog iets van is.
Maar het ego heeft nooit gekregen wat het denken nodig te hebben.
Dat kan het niet.
En dat kan dus niet. En dat is
omdat hij zich beperkt denkt.
Ja.
Dat is juist het idiote.
Omdat hij zich wat zegt?
Omdat hij zich beperkt denkt.
Denkt, ja.
Hij wil onbeperkt zijn en hij denkt zich beperkt. En hij zegt de anderen houden me tegen om onbeperkt te zijn. Dus ik ga ermee in de clinch.
Maar hij denkt zich onbeperkt, maar...
Nee, het denkt zich beperkt.
En het verlangt om onbeperkt te zijn.
Ja. Maar het is onbeperkt. Ook dat, of
dat
als
kern het van zelf zijn is onbeperkt, maar dat heeft het niet door. En daarom denk ik dat hij die via die uitwendige weg zou moeten bereiken. Ja. En dat is onmogelijk.
Maar dus is het inderdaad alleen maar een kwestie van het zien.
Juist.
Ja.
Als je dat eenmaal herkend hebt, wat gebeurt er dan? Ja, dan vallen toch al die beperkende energieën van ik ben dit, ik ben dat, denken en voelen en proberen in stand te houden, die vallen weg. Dan is het openbreken. En het openbreken, dat kan je meer energetisch ervaren soms, maar soms is het gewoon alleen een herkennen. En dan blijkt ineens die energie, dat blijkt de Fata Morgana te zijn. Dan zeg je, dat is helemaal absurd. Zitten de mensen eerst de Fata Morgana te maken en dan kruipen ze erin en dan zeggen ze, oh ik ben zo eindig en ik wil oneindig zijn.
Maar er zijn wel een soort onwillekeurige spier, een soort samentrekking of zo, dat voel ik wel. En dat is onwillekeurig bijna.
Ja, dat hangt er dus vanaf. En dat kun je ook niet te vroeg, kun je daar een onderscheid in maken. Dat er bepaalde dingen op biologisch niveau doorgaan, aan de ene kant. En aan de andere kant, in hoeverre zit daar nog ergens een ik-element in. Vaak zit er in die basale indrukken toch nog iets, dus op vrij sterk biologisch niveau, toch nog iets van het ik. Wanneer dat vrijkomt, dan voel je inderdaad op een heel diep niveau vrij. Hey, nou is ineens een basale spanning weg. Nou, dat geeft wel aan, dus dat daar toch weer een ik bij betrokken was, die in de loop van de vroege tijd ergens zich identificeerde met dat lichaam ook op heel diep niveau. Diep gevoelsmatig niveau. Zodat daar inderdaad bepaalde energieën met dat ik-gevoel daarin vastgezet zijn. En daarna weer verdrongen zijn. Dus wanneer je zelf nog bepaalde brokken ervaart die hard zijn, die niet zo makkelijk weggaan, dan moet je maar weer kijken waar we het over hadden. Eerst de aard zien van die brokken. Dat zijn duidelijk stukken oud lichaam, waarmee je, dus energie, waar je mee geïdentificeerd had. Alleen daarin, dat ik, die heeft daar ook nog eens een keer hele speciale, minder mooie ervaringen in gestopt. Emoties. En daarin zit nog steeds dat ook nog dat ik.
En wat is nou precies die identificatie? Dat is ook een soort gedachte van daar zit ik voor de rest van mijn leven aan vast of zo.
Jawel, maar dat gaat dus verder dan alleen het denken. Dat gaat dus verder dan alleen het denken. En dat kun je dus op alle niveaus van lichamelijkheid direct herkennen en op de diepere wat moeilijker herkennen. Maar op iets oppervlakkig niveau is dat duidelijk. Oh ja, ik identificeer me met mijn lichaam, want wanneer ik het heb over mijn leven, dan bedoel ik mijn lichamelijke leven. Dus dan heb je dus direct ook al die identiteit met je lichaam. Wanneer het nou gaat om die brokken die verdrongen zijn, dat zijn de stukken van jezelf. Omdat dat toch vroeger behoorde tot je eigen energetische leven. Een stukje energie waar je mee geïdentificeerd was. Daarmee is iets traumatisch gebeurd. Vervolgens ben je er bovenuit gegaan. En je hebt die energie met ook dat stuk ik-ervaring, heb je weggeduwd. Op wat voor wijze kan dat nou openkomen? Nou ja, we hebben het al gehad vanmorgen. Wanneer het niet al te zwaar is, dan kun je zien en zeggen, oh nee, dat ik, dat zit daar niet meer in. Dat is daar niet in, want ik ben mezelf, dus ik heb er niks mee te maken, dus laat me los. Ik zie dat ik daar niet mee identiek ben. Maar wanneer dat zwaarder is, dan is maar de vraag of dat werkt. Andere mogelijkheid is dus dat je maar blijft zitten kijken. En hoe opener je wordt, meer ruimte komt, dat die brokken veel meer naar de oppervlakte kunnen komen. En dan open gaan. En vaak gaat dat zo weer gepaard met die emotionele ervaringen die daarin opgeslagen zijn. Aan ik-energie. Dus dan ga je nog een keer hetzelfde ervaren als toen de tijd, toen het werd afgesloten.
En die brokken, die kun je makkelijker laten loskomen en verwerken, bijvoorbeeld met pranayama en yoga.
Dat zijn dan wel hulpmiddelen ervoor, ja. Maar belangrijker is dus ook weer, ook wat we vanmorgen hebben besproken, dat je terwijl dat gebeurt, bijvoorbeeld met pranayama, dat je ontzettend helder blijft omtrent jezelf, omtrent verschijnselen, wat er gebeurt. En laat het dan maar meestromen met die energieën, zodat het openbreekt, zodat je ook merkt wat er gebeurt. Je herkent dat, oh, dat zijn inderdaad die vastzittende brokken, waar ook nog die ik-ervaring, ik-trauma in zitten. Oké, nu mag het de ruimte krijgen met de adem, ook kosmisch, en die energieën die mogen de ruimte krijgen. En daarin komt dat stuk ik zelf, wat erin zat en zit, vrij. Dus, maar dat betekent dus dat je werkelijk datgene wat er aan ik-ervaring in zit, accepteert.
Ja, maar het is mijn ervaring ook dat in pranayama, dat je wel voelt dat er dingen loskomen, maar soms daar toch...
Oh, dat kan ook voor een heleboel dingen. Ja, zeker.
Helemaal niet bij kan.
Nee, dat kan
geen
ook.
Geen beelden meer, geen associaties, maar alleen energetisch...
Kan heel veel energetisch vrijkomen zonder dat je inhoudelijk daar een ervaring van hebt. Dat kan ook heel goed. Ja, zeker. Zeker, kan ook. Zeg je nou, nee, ik voel me ineens stukken lichter omdat ik ervaren heb dat die brokken vrijkwamen. Nou ja, goed, dat is dan mooi. Maar soms dan heb je wel inderdaad of beelden erbij of gevoelens erbij. Maar sowieso zul je dus een sfeer moeten hebben waarin je de dingen wel accepteert. Alleen al dat je de ruimte laat om die energie vrij te laten komen.
Het lijkt op hyperventilatie. Ik weet niet of dat is.
Nou, dat is niet. Misschien dat het wel iets in zich heeft dat je bij hyperventilatie ruimte ervaart. Ja. Dat is misschien het enige. En dat het inderdaad een energie daar vrij gaat komen, dat is natuurlijk ook zo. Want het is samengebalde energie. En die samengebalde energie, die krijgt dan de gelegenheid om zich uit te werken. Dat betekent dat die interne samengebalde energie dus ook gaat werken. En dan kan het inderdaad ook alleen al een grote hitte geven. Een brand die kan uitslaan. Maar daar was het ik nou juist altijd bang voor, dus die heeft het proberen weg te duwen. Belangrijk is dus dat je de ruimte ervaart waarin de energieën zich kunnen ontplooien. Heel concreet. En dat is allereerst heel duidelijk het bewustzijnsruimte. Dat je bewust heel duidelijk bent van die grotere ruimte die er is waarin het lichaam een plaats heeft. Daarom bij yoga, alle vormen van yoga, eerst een goede instelling aannemen. Dat betekent dat je intern alles heel duidelijk ervaart, maar extern ook alles goed ervaart. Je hebt een interne waarneming en je hebt een externe waarneming. En die externe waarneming is dat je je lichamelijke sfeer met al je energieën in de ruimte ervaart.
Nou, het brandt zo.
Wees en blijf bewust van die ruimte zodat het zich kan verspreiden. De hitte komt alleen door een samenballing van energie. Blijf bewust van de grote ruimte. Blijf bewust van de grote ruimte. Geen aandacht voor die energieën zelf, want aandacht is weer concentratie. Nee, aandacht voor de ruimte. Aandacht voor de ruimte. Daarin kunnen die energieën zich verspreiden en de temperatuur wordt dan meteen minder. Dus allereerst is het een bewustzijnsruimte. Desnoods maar voorstellen hoe het zit met de horizon. Verder is ook een gevoelsruimte. Je voelt die ruimte. En dan kunnen nog gemakkelijker die energie in de ruimte krijgen. Blijf die ruimte bewust. En blijf bewust ervan dat je zelf die in die ruimte bent. Dus met die energieën heb je dan ook weinig meer te maken. Dat is dus de kant van de pool van het zelf zijn. Hoe zit het met het zelf? Energetisch is dus datgene van belang wat ik net allemaal zei. Maar dan natuurlijk ook dat zelf zijn. Je hebt een externe blik en je ziet dat je niet, in ieder geval niet volledig, geïdentificeerd bent met dat brokje energie. Je ziet het ook van buitenaf. Je ziet het in de ruimte. Je bent je bewust van jezelf, vrij. Als gevoelsmatig bewustzijn. En dan kun je het ook loslaten. Dan kun je het ook loslaten. In de ruimte.
Hoe lang gaat dit duren?
Maakt niet uit. Blijf jezelf in de ruimte, dan maakt het niet uit. Laat het gebeuren vanuit die vrijheid. Vanuit die vrijheid. In jezelf als bewustzijn ben je al vrij. En dan kun je het loslaten. Natuurlijk, dat is ook een aspect. Dat wanneer werkelijk iets aan de oppervlakte komt van heel samengebalde energie. En er komt zuurstof bij, dus ruimte bij. Ja, dan krijg je ineens de brand. Maar goed, door de brand, die brokken energie, die verteren zichzelf. ze komen vaak van die bonken oud veen komen bovendrijven. Maar na verloop van tijd verdwijnen ze. Want zodra de zuurstof bijkomt, dan zie je dat de bovenkant wit worden. Verbrand letterlijk. Dan niet met grote hitte, maar op ietsje langere termijn. Het punt is dus dat wel die brokken naar boven moeten kunnen komen. Omdat daar blijkbaar de ruimte zit.
Heb je het ook een keer gehad zo ontzettend? Waar ik achterin, in Gouda. Dus sinds enig, ook die hitte. Het is heel ingrijpend. Het was ook nu nog wel draadig, dat toen van achter, zo los. En dat ging toen van beneden naar boven. Het moest eruit. Het was zo.
Het kan ook gebeuren in de vorm van koorts. Dat je een paar dagen met zware koorts ligt. Dat is onverklaarbaar, geen virus. Maar blijkbaar wordt er dan iets opgeruimd. Intern.
Dat is dus een stervensproces.
En dat is inderdaad het verbranden van stukken van jezelf. Maar het is duidelijk, voor zover er inzicht is, dan besef je dat dat ik-element wat daarin zit, toch niet essentieel voor jezelf is. Of voor zover daar nog een ik-element in zit, een zelf-element in zit, dat dat zelf-element in zuivere vorm meer vrijkomt. Want nu heb je ook dat bewust in je bewustzijn opgenomen, waarbij het ook gezuiverd is. Dat is natuurlijk ook het idee in India, wanneer ze een lijkverbranding doen. Dat alles wat onzuiver is, dat dat mag verbranden.
Onzuiver betekent met een ik?
Onzuiver betekent dan dat het geïdentificeerde deel van de energie is, okay. Lichaam. Terwijl er nog een identiteit mee is, krijg je dus toch, volgens dat idee, een bevrijding van dat zelf wat erin zit, de ziel.
Maar dat hoop je dan maar.
Ja, dat hoop je dan maar.
Want als je wel geïdentificeerd blijft, is het een onprettige ervaring.
Ja, zeker. Ja, dus dat is dus het punt. Die ziel dus, wanneer die vrijkomt, die kan natuurlijk ook alle soort dingen meenemen, ook in het Indiaanse denken.
Ja, precies.
Wat dan weer tot de volgende leven aanleiding geeft.
Ik geloof toch met een kanon die afgeschoten werd, want ik reed terug met mijn auto. Nou, ik heb heel hard langs dat kanaal gereden. Die auto riep, leek wel één, dat kan ik nog heel goed doen. Ik ben echt. Het was net een kanon.
In meditatie is het ook mogelijk op een gegeven moment, wanneer je in een diepere meditatie komt, waarin die brokstukken ergens ook open kunnen gaan, dat je ook bij meditatie op een gegeven ogenblik ineens het ontzettend heet kunt krijgen met transpiratie.
Maar ja, eigenlijk krijg je het alleen heet als er blokkades zijn, hè? Als het al redelijk open is, dan is dat
dan, niet. Dan gebeurt het niet meer.
Ja.
Nee, het moet allemaal blijken.
Ja, precies.
Maar het is wel goed om daar wat meer kijk op te krijgen. Ja, dit zijn de processen die zo kunnen gebeuren.
Maar je zegt eigenlijk dan ook dat op dat moment dat zoiets gebeurt, dan is het ontzettend makkelijk om daar met je angsten te gaan zitten.
En dan krijg je...
En kan je dat bij de deur houden.
Nou ja, goed, dat hangt er dus vanaf. Hoe zwaar bijvoorbeeld het dan aan de oppervlakte zit. En hoe zwaar dat ik dan daar bang voor is, met angst. Dat hangt er vanaf. Maar je kan je voorstellen dat inderdaad bij de mensen die in de psychose raken, datgene waar ze bang voor waren, dat het wel weer doorzetten, terwijl verkrampt aan dat ik vastgezeten blijf worden. En dan toch, dat is niet meer te handhaven. En dan is natuurlijk gewoon alles totaal verloren. Want het bewustzijn, dat ik-bewustzijn, die kan het niet meer dragen. Omdat er zo angst is. Angst verkrampen.
Ja, nou, worden die angst allemaal uitgedeeld, hè? Dan wordt het allemaal geprojecteerd.
Goed, dat krijgt hij dan nog een keer.
Krijg je dan extra?
Ja. Nee, dus dat openbreken, dat heeft die energetische kant, het heeft ook die kant van het zelf zijn. En beide zullen zeker samen moeten gaan. Want anders dan krijg je een probleem. Als je alleen dat zelf zijn doet, nou ja, krijg je problemen in de zin, ja, je moet maar kijken hoe ver het gaat. Op een goede wijze. Wanneer het alleen energetisch is, ja, je moet ook maar kijken in hoeverre gaat dat op een goede wijze.
Kan het ook vorig jaar, december, nee, daarvoor, was ik zo ontzettend kwaad, zo verschrikkelijk kwaad in een kerkdienst. Dat iedereen die zat zo en iedereen die zat braaf zo van zonde met kerst. En toen ben ik zo vreselijk kwaad geworden dat ik kwam thuis, ik had koorts en gal overgeven. Letterlijk gal overgeven. Hm. Kwaadheid spugen. Echt je gal. Kan dat inderdaad, want daarna was ik zo vrij als boter, zeg maar. Of zo.
Ja.
Kan dat daarmee te maken hebben? Dat er blijkbaar zo'n crisis was van boosheid, van dat ze helemaal niet waar wat ze zeggen en weet ik helemaal niet.
Nee, maar blijkbaar zat het ook nog een beetje in jezelf. Zonde.
Dat weet ik niet.
Tuurlijk, anders dan word je niet zo kwaad. Dan zeg je, nou, ik loop die kerk uit, want dat...
Ik geloof niet dat ik dus het mezelf aantrok, maar ik zie al die mensen zo knikken en... Dus
jawel. Maar wanneer je zo in kerk kwaad
wordt... Zo kwaad.
Het heeft wel wat bij jezelf getriggerd.
Ja, het heeft daarna heel veel veranderd, moet ik zeggen.
En wanneer dat dan inderdaad helemaal wordt... naar buiten wordt gebracht en wordt verteerd.
Maar dat kan dus ook. Dus
ja, maar dan voel je je een stuk lichter.
Ja,
nou, zie je wel, dan is het zwaars verdwenen.
Wat zinnig, hè?
Ja.
Maar het is dus op die manier. Dus.
Ja, ook op die manier, ja.
Ja. Maar mooi, hè, die uitdrukking, gal spugen.
Jawel.
Gewoon letterlijk de haat.
Maar dat geeft dus aan dus dat die processen heel diep lichamelijk gaan.
Ja, ontzettend.
En blijkbaar zitten daar ook diep lichamelijke dingen. En niveaus, allerlei dingen. Ja. Dus ja, dan krijg je ook dit soort zaken die je kunt herkennen. Bijvoorbeeld galspuren.
Ja.
wanneer door zo'n proces het werkelijk ook lichter wordt, dan is het van belang om dat ook duidelijk te herkennen. Dat je duidelijk ziet, oh nee, dit is mijn sfeer en daarin zit die oude zwaarte niet meer. Wanneer daar geen inzicht bij zit, dan kun je maar al te gauw weer in een cirkel terechtkomen van het oude patroon.
Misschien zien dat ik inderdaad heel veel licht aan heb.
Mooi.
Ja, weet je wel. Heel bijzonder.
Nee, goed, hoe dat dan verder gaat in concreet ook, dat is natuurlijk steeds weer verschillend. Want sommigen die krijgen eerst nog bepaalde dagdromen dat ze de vader vermoorden of zoiets. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal intern psychisch. Ja. En blijkbaar gaat het dan om die beperkende krachten. En die andere kant van, oh nee, ontplooiing. En natuurlijk, wanneer het om die zwaardere dingen gaat, natuurlijk is dat voor een groot gedeelte verdrongen. Wanneer er ruimte komt, dan komt het naar voren toe.
Maar het vertaalt zich zo vaak in symbolische dingen dan.
Ja.
Dat is heel mooi.
Dat hangt er vanaf, maar het gebeurt wel vaak. Ja. Ja. Of in dromen.
Ja, dat zijn ook symbolen.
Ja. Mythische verhalen. Daar worden ook die basisdingen in uitgedrukt.
Nou, iets wat niet helemaal duidelijk is. Als er zo'n energiebrok, als er een hele sterke emotie naar boven komt, dan zeg je van, blijf dan met je aandacht in een grote ruimte juist. Hè?
Ja.
Want als je met je aandacht, maar die neiging is altijd om naar het centrum van zo'n emotie te gaan.
Ja.
Waarom is dat niet goed?
Nou, wanneer je dus zelf al een beetje inzicht hebt en dat je ook weer ruimte bent, dan heb je wel de neiging om naar die emotie te gaan.
Ja.
Maar wanneer je dat doet, dan heb je kans, en dan is de kans groot, want dat vraagt aandacht.
Ja.
Dat je er zo op focust.
Ja.
Dat je alleen daar maar mee bezig blijft. En dan is er niet meer die subtiele ruimte waarin die energieën de ruimte kunnen nemen.
Dus dan lost het niet op.
Te veel moeilijker. Omdat je daar al aandacht voor hebt. Nou, die aandacht is ook al een concentratie.
Ja.
Dus die houdt daar, daar heb ik zo'n rotgevoel. En ik zit maar bij met het rotgevoel. Oh ja, wat een rotgevoel is dat. Oh, wat een rotgevoel. Oh, wat een rotgevoel is dat. Oh, ik heb nog nooit zo'n rotgevoel gehad. Nou, zie je hoe het werkt?
Maar dan kan het ook
onmiddellijk. Het kan.
Als je daar zo inzicht krijgt in wat je aan het doen bent.
Maar goed, sommigen hebben het idee, nou ja, die blijven jaren en jaren klaar.
Maar daar heb ik zelf
Nee, maar het hangt er dus vanaf.
Ja.
Want ik heb ook de ervaring, als je met je aandacht helemaal naar de kern gaat van
ja, maar, dan, maar dat is niet met dan, de aandacht. Nee, dat is niet met de aandacht. Nee, dan zul je zelf daar helemaal in moeten duiken. Dat is een andere kant. Dat kan ook.
Ik zie het verschil niet.
Wanneer je aandacht hebt, dan zeg je nou, ik sta daar naar te kijken en ik heb daar aandacht voor.
Ja, dan duik je er toch niet echt in.
En dan duik je er niet in. En, maar je hebt wel het gevaar dat je daar zo op focust dat daar een stabiele plaats krijgt. Als,
dan blijft het een object.
Ja, maar ook dat het blijft zeuren. Dat je het in stand houdt. En dat het sterker wordt. Alleen al de aandacht aan te geven.
Maar nu gaat het toch zoiets als boosheid in de kerk, hè? En is het dan zo sterk dat het dan nog even toch explodeert?
Ja, zeker. Maar blijkbaar was dat dus ook intern waar je dan helemaal in zit. En dan kan het exploderen. Dus wanneer je inderdaad zo'n brok hebt. En dat en je ervaart iets van die traumatische gevoelens die daarin zitten van jezelf.
Mm-hmm, precies, ja.
Wanneer je werkelijk er helemaal naar binnen gaat en je gaat je weer verbinden met dat ik zelf van dat trauma. Mm-hmm. Dan blijkt ineens ook alles vrij te komen.
Ja.
Want waardoor was het een brok dat zich niet vrijelijk kon oplossen? Omdat dat ik dat niet wilde. Want het was traumatisch. Dus ik bleef het verdringen. Maar die verdringing gaf nou juist aan dat het een onverteerbaar brok was.
Ja.
Dus wanneer je er helemaal induikt, dan zit je er niet meer op een afstand om tegen te houden.
Precies.
Je zit er helemaal in het centrum. Dus nou ja, de buiten toe is fijn. Fijn denken, de energie. Wegwezen.
Maar dat heeft alles met aanvaarding te maken.
En dan moet je het ervaren.
Ja.
Aanvaarden. Accepteren. Zeker. Want anders dan ga je niet verbinden met dat traumatische kindje wat dat ooit zo ervaren heeft.
Ja, want we hebben het wel eens over doodsangst gehad. Dat overvalt me wel eens. En dan, als ik dan met mijn aandacht in een grote ruimte ga, dan lijkt het toch op een of andere manier dat ik me verwijder van die angst.
Dat hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf. Hoe dat gaat. Je zult het wel moeten toelaten.
Dat lijkt een beetje paradoxaal, want hoe kan je iets toelaten en tegelijkertijd je aandacht bij de grote ruimte hebben?
Oh nee, natuurlijk kun je dat, want in die grote ruimte heb je wel dat proces.
Ja.
Dus het is één geheel.
Mm-hmm.
Het is één geheel. En in dat ene geheel, daar kan dat proces van doodgaan doorgaan. Je kan er ook helemaal induiken, maar alles heeft natuurlijk zijn gevaren. Want allereerst natuurlijk dat je op een afstandje gaat, je gaat daar alleen naar kijken over het erg. Of wanneer je wel daar helemaal naar binnen wilt, dan zul je dus die dood en de doodgaan totaal moeten accepteren. Maar dan nog is één ding ontzettend belangrijk, dat je wel als bewust zelfzijn daar naar binnen gaat. Dus niet dat je er zomaar induikt en zegt, nou ja goed, wat er gebeurt, gebeurt er, want dan heb je grote kans dat je inderdaad eigenlijk al het bewustzijn loslaat.
Ja.
En er gewoon maar in duikt, ja, nou ja, goed, wat er dan gebeurt, gebeurt het.
Dat je gewoon doodgaat.
En dan ga je gewoon dood. Als je het werkelijk hebt geaccepteerd, natuurlijk, dan
is er geen punt.
Het is verder geen punt. Maar wanneer het gaat om een bevrijding in dit leven, wanneer je werkelijk voelt dat je doodgaat, blijf in jezelf bewust, in het grote geheel, maar je bent daarin ook, dus dat accepteer je wel degelijk, ook wanneer je bewust blijft van het grote geheel. Want dat is ook iets van jezelf, dat ervaar je, dus in die zin ga je daar toch dood in ervaring. Alleen, je kan het laten gebeuren omdat je zelf ervaart, ik ben ook dat oneindige bewustzijn. Wanneer je er meer exclusief in duikt, dat kan wel, maar doe het dan ook weer met het heldere bewustzijn. Want dan blijkt ineens ook weer die begrenzingen en die zaken die met die dood te maken hebben, ook alleen maar energieën te zijn die de ruimte in gaan, en dan is het ook weer.
En niet
mij lijkt het dat oefening vereist om daarin te blijven. Dat doe je niet.
Ja, oefening. Op een gegeven moment gaat het door. Dat is het enige wat je kunt zeggen.
Je raakt eraan gewend.
Tot op zekere hoogte kun je daaraan blijven denken en zo. Steeds weer aan je eigen dood denken en dan raak je er een beetje aan gewend. Maar in hoeverre dat werkelijk zo is, dat moet ook maar blijken.
Hmm.
Helemaal wennen aan doodgaan, dat is een beetje moeilijk.
Zo gauw ben je ook niet dood, hoor.
En dat is ook een punt. Nee, maar op een gegeven moment krijg je heel gauw die afweermechanisme om het tegen te houden.
Ja, precies. Ja.
Ik had het net nog, hier nu. Ik zit zo helemaal in mezelf rustig. En ineens, ik denk, beweeg ik nou? Dus ik voel me bewegen. Dus de bedoeling is dat je helder blijft. Ik voel me echt werkelijk leeg. Ik denk, dat kan dit zijn. Zou ik het alleen van niet? Is er een aardbeving of zo? Ik voelde het werkelijk. En dat is dan gewoon, dan kan je erin in meegaan, want het voelde ook nog lekker. Gewoon echt heel ontspannen, want je gaat heen en weer. Maar toen heb ik me toch even omgedraaid en toen zat zij tegen me zo. Dus dat bedoel ik, hè, want je bent niet zomaar dood. Dat zou wel helder zijn. Dat is wel heel belangrijk.
Maar als je daar nou helemaal in gaat in zo'n trauma of zo'n gevoel of zo, dan is er ook totale ontspanning tegelijkertijd.
Ja, ja, wanneer je werkelijk er helemaal in gaat en het accepteert.
Ja.
Dan wel.
Dan.
Ja. Dan wel.
Dan ontspant alles.
Maar dat is dat wat ik net zei. Want je gaat erin en je gaat niet meer op een afstand het tegenhouden. Dus die verdringende energie, die verdwijnt. Want je duikt erin.
Maar dan kun je toch ook een beetje vergelijken. Tenminste, ik vind het wel lekker om een beeld erbij te hebben. Dat je een kind troost of zo, zeg maar. Of niet? Dat je als...
Ja, dat is weer een andere vorm. Dat je... Zegt nou ja, ach nee, laat me gaan, dat is allemaal niet zo erg.
Ja, en dus en dat je daar dan als ouder bewustzijn hebt van.
Ja.
Nee, inderdaad.
Maar wanneer het werkelijk als een parallel wilt zien, dan gaat het om een kind dat doodgaat.
Mm-hmm.
Waar je zelf mee geïdentificeerd bent.
Ja.
Nee hoor, dus op een gegeven moment dan gaat het door, maar het gaat dan wel door op het punt van, omdat het geaccepteerd is. En omdat je zelf ervaart als iets dat niet daarvan afhankelijk is. En pas dan gaat het door. Dat kun je niet van tevoren berekenen en weet ik wat allemaal. Nee, het gebeurt of het gebeurt niet. Maar wanneer het gebeurt, gebeurt het zo.
Maar verbonden met een doodsangst?
Nee, dat kan ook wel een lichtere vorm hebben. Maar misschien in essentie wel een beetje, ja.
Raar eigenlijk, hè, die doodsangst. En in feite, vind ik.
Jawel, maar je ziet hoezeer dat dan gekoppeld is aan zo'n beperkte identiteit.
Aan het verdwijnen of zo.
Aan het verdwijnen van je beperkte identiteit.
Ja, precies.
Maar ook angst voor het onbekende, toch?
Ja, goed, dat komt erbij. Je hebt zegt, oké, ik weet wat ik ongeveer, ik weet ongeveer wat ik heb. En ik weet niet wat ik weet. Behalve dat wanneer je dat al wel een beetje meer duidelijk weet, en dan wordt het veel minder een punt.
Ja, misschien krijg je meer dan je nu hebt.
Nou, wanneer je al weet, dan zeg je, nee, ik weet wel zeker dat het zo is. Mijn eigen zijnswijze is niet beperkt. Ik blijf mezelf wat er ook gebeurt. Nee hoor, dat is het voorbeeld van de gevangene die na 20 jaar vrij mag. En zegt, nee hoor, ik blijf rustig zitten, want hier weet ik wat ik heb en ik weet niet wat er buiten is.
Heel klein niveau, dat het eigenlijk zich laat zien in patronen die mensen hebben, van altijd naar dezelfde camping of hetzelfde eten. Dat is eigenlijk precies hetzelfde, hè? Niet afwijken van
Nou, voor zover dat een uiting is van onzekerheid.
Ja, dat heel vaak wel, dacht ik dan.
Ja. Dat is dus inderdaad het in stand houden van de eigen muurtjes,
ja,
en beperkingen.
Patronen, zo moet
die bekend
het,
zijn.
Zo hoort het.
Ja.
Zo, ja. Dus als je het helemaal doorvoert, zijn het eigenlijk allemaal ik-angsten.
Ja, zeker. En hoe onzekerder dat ik is, des te meer is die geneigd
houdvasten.
Om externe houvasten te creëren.
Ja. En zou een autist ook heel erg onzeker zijn? Vanwege de structuren die hij nodig heeft?
Nou, een autist die is vaak secundair onzeker, omdat hij wat meer in zichzelf zit en dan toch die confrontatie krijgt met de buitenwereld. Die verwarrend is.
Hoe dat in zichzelf zitten is niet een sterk ik dus, nee.
Nee, dat is die hele
nee,
structuur.
Nee, dat is vermoedelijk, maar dan, die heeft dus zo vreselijk veel structuren nodig natuurlijk.
Ja, maar dat is dus wel in de buitenwereld.
Ja.
Voor zover die buitenwereld er is, is die verwarring. Mm-hmm. En dat daar een beetje ordening komt, is dat gewoon prettig, omdat dan die verwarring minder sterk is.
Ja.
Maar dat zijn gewoon heel praktische dingen. Dus wanneer het zelf zijn in zo'n energetisch complex vrijkomt, voor zover dat energetisch wordt ervaren, is dat werkelijk ook het omkeren van binnenste buiten. We hadden net dat voorbeeld van zo'n verkrampt stukje energie met een bepaald traumatisch gevoel erin, waarin je ook helemaal in kunt duiken en dan verdwijnt die verkramping. Dus je maakt je één met dat zelfzijn wat daarin zit, het traumatisch stukje zelfzijn, en dat centrum, dat komt dan ineens helemaal open.
Omdat in de openheid komt.
Ja, tuurlijk.
Bedoel je dat met binnen en buiten? Want ik
ja, want dan is dat zelfzijn dus bevrijd tot openheid.
Ja, natuurlijk.
En voor zover er nog een restje is, dan is dat daar ergens ter plekke een restje die er niet meer zo toe doet.
Buiten bedoel je gewoon in de openheid, in de zuurstof.
Ja, 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 maar dat is dus in je ervaring dus iets van zelf zijn. En dat is eerst in dat centrum aanwezig. Maar wanneer het volledig in het centrum zit, dan blijkt het ineens ontzettend groot te zijn. En dat restje energie, dus misschien nog een vlakje, dat bevindt zich er ergens in. Wanneer je de binnenkant van een bal hebt, hè? Je,
ja,
hebt er, je hebt een opening in.
Ik heb het al jaren niet, maar
goed. Nou, ik moet toch eens een keer zo'n bal nemen.
Ja, en die theepot zelfs, daar heb ik een bordje staan.
Nou, die theepot. Die theepot.
Het is symboolbegrijpingsverschoning.
Moet je eens kijken, wat gebeurt er met een thee wanneer je een theepotje omkeert?
Ja, dan vliegt het overal heen.
Ja, nou, dat bedoel ik.
Ja, alles is thee. Ja.
Nou.
Ik snap dat. Gek, die knop is niet. Ja, ik weet wel wat er mij bedoeld wordt, maar ik zie niet dat binnen en buiten dat symbool niet. Of dat ja.
Je gaat naar het centrum van je hart en je ervaart dat je groter bent dan alles.
Ja.
Oh. En ergens heb je ook nog een restje van het lichaam. Dan is het toch het binnenste is buiten. En wat eerst buiten was, dat is dan binnen.
Ja, ik ben hard leerzaam. Ja, sorry daar. Ik weet wel wat je bedoelt, maar dat binnen en buiten, dat zie ik dus niet echt. Sorry. Terwijl dat misschien al lang is, dat bedoel ik niet mee. Ik zie dan die theepot.
Nee, je moet het bij jezelf gaan ervaren. Dus je gaat ergens helemaal induiken in je hart. En helemaal steeds meer naar het centrum, steeds meer naar het centrum. En dan ineens komt het zo totaal open. Je blijft jezelf. Maar het is niet meer minim klein. Het is de hele kosmos. Dus je duikt ergens in het hart, in het lichaam. En dan zeg je, nou, ik zit binnen. En het lichaam is het omhulsel. Buiten. En dan is het omgekeerd. Nee, ik ben de grote ruimte en daar heb je nog een vlakje van het omhulsel, binnen. Het is niet meer buiten.
Maar het binnen neemt het buiten wel mee, als één geheel. Je kan het niet scheiden.
Nee, op een gegeven moment is het niet meer gescheiden. Maar je ervaart je wel als veel groter dan welk omhulsel dan ook. Want het omhulsel bevindt zich in jou. En jij bevindt zich niet in het omhulsel. Snap het nou?
Oh, maar dat snap ik wel.
Nou. Dan moet je niet verder zitten te piekeren.
Ja, je maakt er denk ik iets heel belangrijks, heel moeilijks van. Terwijl het heel moeilijk is. Alles is mij. Ik kan het niet scheiden. Dus het is niet binnen of buiten.
Nee hoor, dan valt het ook weg.
Ja.
Maar voor zover dat er nog is als verschijnsel, zeg je nou, het is ook binnen mijn sfeer.
Mijn sfeer?
Ja. Dat is dan moeilijk zo.
Ja. Oké. Niks. Ik begrijp het nu. Het was eerst een scheiding.
Het was eerst een scheiding
denken en daarna niet meer.
Ja.
Oh, oké, dankjewel. Ik hou mijn mond.
We zullen morgen verder nog over in ieder geval naar kijken. Dat het natuurlijk steeds minder duidelijk bepaald is, die hele sfeer. Dat je steeds minder kunt zeggen. Opgesloten zijn, daar kun je nog iets zeggen. Over dat openbreken kun je nog iets zeggen. Maar dan wordt het steeds moeilijker om iets onder woorden te brengen. Maar ik denk niet echt dat het wel zinnig is om eerst wel deze dingen te gaan bekijken. Om wel zoveel mogelijk onder woorden te brengen, om daar de duidelijkheid zo groot mogelijk te laten worden. Zodat je die mechanismen van afsluiting en van openbreken steeds beter leert herkennen, ook op steeds subtieler niveau.
Te relateren aan één gedachte. Er wordt vaak wel gezegd, ja, dan laat je je meenemen door die gedachte, maar zo ervaar ik mijn gedachten nooit. Ik ervaar veel meer mijn gedachten als een soort van gedachtenveld, waarin dus de ene gedachte net iets meer zeg maar te uitspringt dan de andere, maar waarin wel een heel scala aan gedachten met elkaar verbonden zijn en op de achtergrond functioneren. En als er dan bijvoorbeeld iets gebeurt, een afsluiting, of in ieder geval een inperking, dan is het heel moeilijk om te voelen van waar zit dat nou? Want het is niet zomaar lokaliseerbaar van, oh, dat is die gedachte geweest.
Nee, het gaat ook niet om te bepalen, dit is die of die gedachte. Het gaat veel meer om je eigen zelfzijn, die zich laat zakken in dat veld van gedachten. Zodat je daar het idee hebt, ik denk, ik ben met deze dingen bezig.
Ja, maar het is ook toch ook inderdaad functioneren dat denken gebeurt. Hè. Denken kan je niet afsluiten of afstoppen. Ik bedoel inderdaad functioneren, je komt situaties tegen en van daaruit ontstaan er gedachten. En ja, en dan ineens kan er dus iets gebeuren waardoor er blijkbaar een afsluiting plaatsvindt. En dan denk je van nee, wat is er gebeurd? Maar
ja, dus je kunt wel bewust blijven van dat proces van afsluiting en juist weer vrijkomen ervan. Dus het gaat niet om het denken als zodanig, het gaat werkelijk om het afsluiten, het opsluiten van jezelf. Daar gaat het om. En dat kun je bewust zo meemaken wanneer je bijvoorbeeld weer 's ochtends met je werk begint. Oh ja, eerst zie je het daar voor je liggen en dan gaat dat werken, want ik moet hier aan denken, ik moet daar aan denken. En voordat je het weet, dan zit je als zelf zijn, zit je weer in dat veld waarin je dan allerlei dingen actief gaat doen. En het belangrijkste punt is dus dat je ziet hoezeer of hoe gemakkelijk en op welke wijze je daarin duikt. In die beperking.
Jij ziet wel. En je zegt ook van op welke wijze, maar op welke wijze dan?
Ja, je krijgt een balans voor je en je ziet daar die balans en je ziet dat daar iets niet klopt en je gaat denken, hé, waardoor zou het niet komen, ik moet hier naar kijken, ik moet daar naar kijken en zoets, je duikt in die wereld om daar, nou ja, kloppende balans te krijgen. Maar dan kun je wel steeds beter bewust worden dat dit soort processen plaatsvinden. Dat is in de wereld van het denken, maar het is ook in de waarnemingswereld. Je ziet iets en zegt, oh wat mooi. Voor zover je dus je identificeert met je lichaam die daar in die situatie zit, is er weer de beperking.
Ja, wanneer het gaat om die balans. Het is toch, ik heb een hele andere associatie bij. Het is veel meer bijvoorbeeld, ik zeg van, nou, ik ben nu 37 en ik moet wel bijvoorbeeld aan mijn arbeidsmarktperspectief denken. Dus ik moet even denken van, hoe zie ik mijzelf over 10 jaar bijvoorbeeld. En dan ga je denken van, nou ja, ik moet misschien, ja, misschien is het beter dat ik bijvoorbeeld een stapje hoger ga of zo. En dan, op het moment dat je daar ook gedachten over hebt, dan krijg je misschien, heb je daar bepaalde gedachten over. En ineens, zeg maar, ga je dus anders om met, je zit met datzelfde werk, omdat je ineens denkt van, hé, hey, de associatie van, ik moet er toch op een bepaalde manier misschien meer grip op krijgen, of want het is wel belangrijk dat ik, maar dat is niet iets wat zomaar dan ineens je zegt, nou, het is nu 9 uur 's ochtends, nu begint het. Net, het is iets wat geleidelijk aan, ja.
Nee, maar je begon al. Ik ga denken over mijn situatie, 37 jaar en over 10 jaar. Daar begin je op een gegeven moment mee te denken. Jawel. Tuurlijk. Eerst was er niet en toen was er wel.
Maar het feit dat je daarover gaat nadenken, dat hoeft nog niet per se te betekenen dat je daarin duikt. Je kan ook om een vrij meer over denken, toch?
Voor zover je... Dus dat is het bewustzijn dat je hebt omtrent jezelf. Terwijl die eerste gedachte komt... Hoe zit het met jezelf? Blijf jezelf ruim? Of ga je zeggen, ik ben 37 jaar en ik moet toch een beetje aan mijn carrière denken? Nou, wat? Zie je wel wie erin zit?
Nou ja, dat hoeft niet per se. Je kan toch ook vanuit praktische oogpunt bekijken. Dus je hebt, nou
ja. Ja, maar dat bedoel ik. Kun je werkelijk bewust blijven van jezelf, vrij van condities, terwijl wel wat gedachten langskomen enzovoorts. Nou, dan zou het vrij zijn.
Ja, maar je kan niet altijd precies bepalen van, nou, dit wel, dat niet, of...
Nee, het belangrijkste is dat je jezelf ervaart als vrij zijn. En ten tweede, daar komen gedachten bij. Maar zodra je zegt, ik weet het niet wanneer het begonnen is, en ik ben dan toch bezig met allerlei dingen met mijn werk op die wijze, van ik wil toch carrière maken... Ja, dan zie je toch jezelf al zitten daar in die beperkingen. Want er zit een ik wil en ik moet. En ik ben. Het hangt er maar van af in hoeverre dat zelf zijn vrij blijft. Dat is het enige. Wanneer het zelf niet vrij blijft en zich toch met die identificatie meegaat, met alle consequenties, bijvoorbeeld dat je ineens je baas laat zien dat je 2 keer zo hard kunt werken of zo, ja. Nou, dan is dat niet onschuldig.
Nee, maar ik heb bijvoorbeeld, dat is jou ook gehad, ik heb al een aantal jaar geleden kreeg bijvoorbeeld ineens zomaar het aanbod, ik heb dat was een kaart van fusie. Van dat ik een hogere functie kon krijgen. En dus vanuit een situatie die neutraal was, word je ineens op een bepaald spoor gezet. En dan ga je wel denken van, heb ik al capaciteit, hoe zou ik die functie aankunnen? En dan ga je toch ineens van, nou misschien zou ik het wel kunnen, maar moet ik maar meer inzetten, want dan zou ik het wel kunnen. En het is misschien wel een leukere functie. En dan ineens gaan dus allerlei processen spelen, die dan zomaar, dat heb je zelf niet geïnitieerd, maar die komen dan.
Jawel,
maar je laat je
er wel door pakken.
Ja, maar je weet niet wanneer dat gebeurt. En toch komt het, je kan niet zeggen, nou ja, weet je, op een gegeven moment word je toch gevraagd van, doe je het wel, doe je het niet. Want iemand vraagt, nou, wil je de functie doen of wil je het niet? En je moet wel een keuze maken.
Maar je kunt je voorstellen dat het ook zo kan zijn dat je helemaal vrij blijft en zoiets komt. En dan denk je, nou ja, het loopt zoals het loopt. Als dat gewoon met hetzelfde tempo ademhalen kan gebeuren, nou ja, dan rolt het wel.
Ja, maar dat weet je dan
niet. En als het niet zo is, dan rolt het niet.
Ja, maar het zijn wel echt onzekere factoren. Je weet lang niet alles.
Maar je weet wel wanneer je spanning krijgt of niet.
Ja.
Ja, en wanneer je spanning krijgt, nou, dat is dus blijkbaar een teken dat je toch ergens...
Spanning kan alleen maar gerelateerd zijn aan het denken hoe de functie, maar ook nog niet... functievervulling zelf te zijn.
Nee, maar de manier waarop je denkt, daar kan dus ook weer spanning in zitten. En dat kan zich uitwerken bijvoorbeeld. En je zegt, nou nee, ik wil het ja, toch wel hebben. Dus ik ga er mijn best voor doen. Natuurlijk, het loopt zoals het loopt. Maar het kan op een manier waarop het helder blijft. En meer in die trant zoals ik net aangaf. Rond het die kant uit, best. Maar primair blijft vrijheid. En als dat niet doorgaat, maakt niet uit. Primair blijft vrijheid. Ja, daarom heb ik ook nooit carrière gemaakt.
Ik heb
ook
nog
een aantal
keer
twee leven.
Jawel. Ik zei, wanneer het met diezelfde ademhaling wil, dan ga ik
ook.
Maar met vertrouwen te maken. Als je iets aangeboden krijgt, dan moet er blijkbaar plaatsvinden. Dan kan je gewoon volledig ja zeggen.
Jawel, maar of het werkelijk doorgaat dat ze het accepteren, ja, dat moet wel blijken.
Dat zie je dan.
Ja, tuurlijk. Ja. Dat moet blijken. Maar wanneer ze meteen zeggen, nou, je ademhaling moet wel frequentie doen. Met want dit moet je doen, dat moet je doen, dat moet je doen. Ja, dat moet je dan. Ja, maar ik wil het doen. Als een ademhaling hetzelfde blijft, dan het blijkt dan gewoon niet te gaan. Nou, dan maar het zien ze direct wel. Dus ze zeggen, nee, ander maar.
Ja, we werken er mooi op ingaan. Want toen hij zei toen van, ja, het wordt wel hard werken. Maar kijk, later naar de daadwerkelijke functie-invulling. Hey, nou, dat was mooi altijd wel. Maar omdat hij dat zei, had ik zoiets van, ja, weet je wat. En al later...
Nee, je moet altijd ja zeggen. Je moet altijd ja zeggen. Dat blijkt het wel. Dat blijkt het wel.
Ja, maar laat ik hem terugkomen.
Hoe is het nou? Hoe is het afgelopen? Nou willen we alles weten.
Ja, we willen het weten.
Nee hoor, ook wanneer het dan doorgegaan was. Dan zeg je, nou nee, moet je kijken. Laat het houden op een 40-uurige werkweek. En wanneer de week vol zit, dan is het vol.
Als je niet meer willen hebben, word je vanzelf ontslagen. Ja.
Heel simpel.
Geen probleem.
Geen probleem.
Om te werken.
Maar wat kan je doen?
Alles aan basis opgekomen.
Nee, maar het is goed om dat wel te herkennen in die concrete situaties. Want daar gebeurt het natuurlijk. Hè? Dat je gepakt wordt, of dat je juist zo'n doel hebt dat het niet gebeurt. Maar daar zal de helderheid moeten komen.
Is het ook wel niet zo dat je in het leven, als je iedere keer jezelf verkrampt om dingen in beweging te laten komen, dat je echt bijna moet leren loslaten en alles gaat plaatsvinden onder plaatsvinden.
Tuurlijk.
En dan heb je veel meer ruimte. En vanuit die ruimte gebeurt weer van alles in jou.
Ja, ja, ja. Ja, of het rondt door of je krijgt ontslag.
Ja.
Dat is minder vermoeiend.
Moet je veel denken misschien?
Nee, dat inderdaad. Dus gewoon accepteren zoals het gaat. Dus ook hier weer, het gaat niet om het denken als zodanig, het gaat niet om het werken en het flink werken, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat werkelijk om, dit zelf zijn, is dat helder genoeg om vrij te blijven? Want ook dat heb je hoor, dat het gewoon men aan al die wordt om helemaal weinig te doen. Van oh nee, ik moet vrij blijven, dus. Nee hoor, dat heb je toch ook bij vrij velen vooral. En dat Advaita werkt, is nou nee hoor. Ik blijf er vrij van, op die wijze. Maar je ziet dat het dan ook weer een dualiteit is, want het ene wordt tegenover het andere.
Maar als we bewustzijn niet goed opletten, zich identificeert met een object of met. En op het moment dat hij niet meer doorheeft dat hij geïdentificeerd is, is het dan, ontstaat er dan een ik?
Nee, dat ik, dat is dus al veel eerder ontstaan, in ieder geval bij het gaan identificeren met een bepaald beeld van de persoon, of bijvoorbeeld een beeld van, oh kijk eens, nee, ik moet carrière maken, of ik wil het leven zo, dat het zo loopt. Dus daar heb je al natuurlijk een beperking van dat ruime zelf zijn in een bepaald zelfbeeld.
Nou, je maakt onderscheid tussen vorm, zelf zijn in die vorm en het ik. Die drie aspecten.
Ja, dat zelf zijn in een beperkte vorm noemen we ik, ego.
Oh, dat, ja. Ja. Maar dat is uiteindelijk gewoon ook bewustzijn.
Jawel, maar alleen wanneer je het eenmaal in zo'n ik-vorm hebt, dan heb je het niet door.
Nee, precies. Maar de aard, de kern van de aard, of de kern van die vorm, is dus nog steeds bewustzijn.
Ja, dat is dus ook zelf zijn. Ja. Maar je hebt door een of andere, op een of andere manier, heb je daar een vereniging gekregen.
En een geloof in dat.
En een geloof dat je dat bent.
Steeds te horen kun je dat bewust worden, net zoals je in het begin in Sinterklaas gelooft en op een gegeven moment zijn je vriendjes, ja, bestaat niet echt. En dan ga je steeds beter kijken en op een gegeven moment, nee, dus
je gaat steeds beter kijken.
Ik zie de buurman.
En dan zie je steeds duidelijker de buurman erin komen.
En dan houdt Sinterklaas op zijn bestaan.
Ja, dat.
Ja. Dus jij vertelt ons voortdurend, maar Sinterklaas bestaat niet.
Ja, ga maar kijken. Ga maar kijken naar zijn neus. En, Dat heb je met kinderen.
Nou, dat denk ik, waar is het nou eigenlijk vandaan gekomen? Want het is toch niet echt noodzakelijk?
Nou, in het leven, daar heb je allerlei functies. Ademen en eten en bewegen en groei enzovoorts. Daar heb je ook nog het denken. Als een functie van het leven is het gewoon erg nuttig, want het is nuttig om af en toe een omweggetje te vinden om toch daar het eten te krijgen, bijvoorbeeld. Dan zeg je, nou, het denken op zich is helemaal niet erg.
Maar het is ook nog zo dat de ene gedachte de andere gedachte denkt.
Nou, wanneer je gaat zeggen, ik denk. En ik, dat ikje, dat is datgene wat dat wil hebben en dat moet dat krijgen en daarom moet ik zo en zo. En in mijn denken zit ook al dat moeten, dat ik moet. Ja, dan ben je daarmee geïdentificeerd. Maar eerst, dat is niet de gedachte die een andere gedachte denkt. Nee, het is weer zo'n energie, ik-energiecomplex, die zich dus identificeert met dat ik moet. In dat white kringen wordt maar wat vaak hoor, wordt te gemakkelijk gezegd van, oh ja, die ik, dat is ook alleen maar een gedachte. Maar het is natuurlijk veel meer dan een gedachte. Was het maar een gedachte, want je kunt heel makkelijk anders denken. Maar het zit veel dieper verankerd, meer op gevoelsmatig energetisch niveau. En daarom hoor je ook heel veel Advaita mensen. Oh nee hoor, ik heb dat doorzien. Het is gewoon, het ik is gewoon een gedachte. Nou weet ik het en nou ben ik vrij. En dan ga ik ook satsang geven. Ja, wat bedoel je daarmee? Het beperkte zelf zijn, het hoeft er helemaal niet te zijn, want zodra het er is, ben je dus per definitie beperkt, gevangen.
Nee, maar ik bedoel dit daarmee te zeggen, van, er wordt ook wel eens gezegd dat ego dat moet dood.
Nee, dat zeg ik niet.
Nee, maar dat zeg ik dus nu. Dus daarom wil ik zeggen, van, het mag toch gewoon zijn.
Voor zover het er is, is het er.
Het gaat erom dat je het doorziet.
Maar wanneer je het doorziet als, dat je de beperking doorziet als een illusie, dat maakt dat het zelf zijn weer bewust wordt, oh nee, dit zelf zijn is vrij.
Ja, als je het doorzien hebt, is het opgelost, dus dan kan het niet meer zijn.
Ja, maar voor anderen, bedoel maar, jij zit daar, jou zit daar, met allemaal met eigen dingetjes, toch?
Nou ja,
en dan hoef je niet alles voor te doen ofzo, want je bent gewoon...
Nee, ik zei al, het is zoals het is. Het is zoals het is.
Ja, nee, dan ga je...
Zelfs met de illusies is het zoals het is. Alleen, het is voor zover mensen iets ervan beseffen... Ja, kijk, dat is ook allemaal niet ideaal. Ik wil wel eens een keer wat verder kijken. Nou ja, goed, inderdaad. Dan krijg je de verdere dingen. Nee, voor zover het er is, zul je het onder ogen moeten zien. Ja. Dat hebben we ook gehad.
Dus het is niet een illusie.
Voor zover het er is, is het er en je moet het accepteren. Maar wanneer er meer inzicht in komt, dan krijg je dus dat je ziet dat het een illusie is.
Ja.
Maar dan is het ook weg.
En dan zijn er geen problemen meer.
Dat is geen probleem meer.
Ja. Dus er ook zo gedacht, heb je daar al die tijd zo voor geleden? Zo'n soort verzet van als het zo simpel is?
Zo simpel is. Zo simpel kan het niet zijn.
Ja.
ik dacht dat er gevangenismuren waren en daar heb ik nou ook zoveel jaar achter gezeten.
Om zo mijn kop over te breken.
Ja. En dan komt er eentje die zegt dat ze bestaan helemaal niet. Die kan er dwars doorheen lopen. En vooral wanneer je daar zo aan gewend bent aan die beperkte ruimte. Moest kijken, er zijn heel wat profeten de kling overgejaagd. Omdat dat een boodschap is die mensen niet wilden horen.
Nou ja, ik merk ook wel, er zit inderdaad ook een boosheid.
Ja. Ja. Dus dat is een beetje Janneke, van op een gegeven moment word je zo kwaad, misschien door iets externs wat gebeurt, een kerk of zo. Maar het is wel die fundamentele kwaadheid. Dorie, daar heb ik nou zo lang door vastgezeten.
Het is inderdaad of het een of het ander. Je kan het niet bij hebben.
Een heleboel proberen van twee walletjes te eten. Dat gaat niet op. Je kan proberen hoor, hoe ver het gaat. Maar het gaat niet op. Een vorm waarin dat kan komen, dat is inderdaad die van een dictator. Die wil ook een twee walletjes eten. Die wil onbeperkt tijd hebben. En tot het tegen hoe waren. Ik heb het dus niet over een ik-gedachte. Ik heb het ook gehad over deze structuur die jij dan noemt. Die structuur moet je dus zien. Die je eerst als vanzelfsprekend aanneemt zonder dat je doorhebt hoe dat zit. Het is een vanzelfsprekendheid dat je zo leeft. Dat is bij de meeste mensen zo.
Want wanneer je het over de ik-gedachte hebt, dan haal je alleen maar die kwaliteit die in iedere gedachte zit, die haal je naar voren en dat noem je als een ik-gedachte, maar dat is niet iets aparts.
Nee. Dus je moet die hele structuur, die hele situatie moet je bewust worden. Hé, blijkbaar zit ik bij het begin van elke gedachte daarin als een ik denk. En daarin, ik moet dit en ik moet dat en ik wil dit en ik wil dat niet.
Dat is toch meer het claimen ervan, toch niet het begin
van dat zeg ik, want dat is dat ik wil en ik moet.
Dat is een gedachte die komt gewoon vanzelf.
Wanneer het alleen een lege gedachte is, is het een lege gedachte die vanzelf komt en gaat. Maar het is inderdaad steeds weer dat ik wat daarin zit. Want ik moet, ik wil. En nou, op een gegeven moment kun je dat bewust worden. En dan kun je een andere situatie krijgen dat je bewust wordt van jezelf als ruim bewustzijn. Waarin ja, wel af en toe best wat gedachten kunnen zijn. Maar dan is het vrij.
Er wordt soms zelfs een associatie gemaakt van er is een gedachte en daarna komt er een gedachte die denkt van Dat is mijn gedachte.
Ja, daar hebben we het net ook over gehad. Maar dat zijn dus weer constructies waar je niet in mee moet gaan.
Het gaat er toch om dat je nu echt alles uitlegt, stapgewijze. Dus als je nu zegt van het zijn constructies waar je in mee moet gaan, dat ben ik nog niet eens. Het gaat erover om te kijken hoe dat dan precies zit.
Tuurlijk.
Ja? Dus wat ik er nou net zei, van de ene gedachte denkt de andere gedachte, hoe zit dat dan precies?
Ja, ik heb er iets over gezegd.
Ja, maar dan is me dat toch niet goed duidelijk.
Ja, ik heb gezegd dat de ene gedachte denkt de andere gedachte, dan zeg je de ik-gedachte die denkt allerlei andere gedachten. Mm-hmm. Toen heb ik gezegd, dat idee van een ik-gedachte, dat is niet een weergave van de juiste, van de situatie, want dat ik denk en ik moet en ik wil en zo, dat zit veel dieper verankerd dan het denken. Namelijk heel diep in je gevoelsmatige lichaam. Dus daarom kun je het niet zo reconstrueren. En wanneer je dat duidelijker ziet, dan ga je niet in zo'n constructie mee. Want anders dan zit je maar met dat ik-gedachte.
Ik moet en ik wil.
Het is veel meer zo.
De gedachten die voorbij komen.
Ja, dan is het een andere situatie. Ja, maar wanneer je actief zit te denken van, oh, nou moet ik dit doen en nou moet ik dat doen. Precies. En dan komt dat en dat wil ik niet. Nou, dan zit je toch op mentaal, in de mentale wereld zit je dus zelf toch op een beperkte manier daar actief te wezen.
Ja.
En dat is op een zekere vorm lichamelijk, met je mentale lichaam. Mm-hmm. Nou, dat mentale lichaam, dat is dus heel duidelijk energetisch van aard. Gevoelsmatig energetisch. Mm-hmm. Nou, dat kun je onderkennen. En wanneer je dat onderkent, denk je, oké, nou is het duidelijk, ik ben niet daarin gebonden, mijn zelfzijn is vrij. En dan ga je ook niet mee met die andere constructies van, nou ja, ik is alleen maar een gedachte. Want wanneer je dat doet, nou, dan zit je op dat mentale en dan blijf je op het mentale niveau. En daarin kan wel een stukje helderheid komen. Je zegt, ja, ik is alleen maar een gedachte. Ja, het is alleen maar een beeld, een zelfbeeld of zo. Maar moet je eens kijken, wanneer je dat alleen op dat niveau doet, dan zeg je, oh, zie wel, ik heb het door, klaar.
Weet je dat het heel belangrijk is, dat heel veel mensen daar tot...
Nou, daarom zei ik ook van, nee, ja, dan moet je maar kijken, zo gaat het bij mensen. Die denken van, oh ja, dan ben ik het. Terwijl dat alleen op mentaal niveau een beetje duidelijker is geworden.
Ja. Maar dan zeg je eigenlijk ook dat het mentale lichaam als geheel beperkend is. En dus dat het ook het geheel van gedachten, overkoepelt.
Ja, het zit er gewoon overal in wanneer je zo geïdentificeerd denkt. Dan zit het er overal in. En dat is direct te vergelijken met de fysieke toestand waarin je in de fysieke wereld bezig bent met worstelen hier en met tegenhouden daar en proberen te krijgen dat. Ja, dat is dus op mentaal niveau niet anders. Alleen het is ietsje ijlere energie. Maar op dezelfde wijze, wanneer je dat doet met zo'n identificatie met het lichaam.
Mag ik wat zeggen, Douwe?
Ja.
Zeker.
voor kan mijn mond dicht. Maar er is dus gewoon toch ook een breinfunctie. Dat is helemaal niet ik gerelateerd. Er is dus een, net als een hartfunctie,
ja,
een breinfunctie.
Als je dat zo ziet, dan zie je breinfuncties.
Nee, maar het is toch zo dat je dus gewoon zonder een ikje naar, denkt over, niet denkt, maar gewoon bomen waarneemt en ziet en denkt van god, het is bijna voorjaar en zo. Heeft dus niks met een ik te maken. Dat is gewoon een breinfunctie, toch?
Ja, dan ga je er andere dingen bij halen. Ik zei al, wanneer je het als breinfunctie ziet, nou, dan is het zijn breinfuncties.
Zoals een hart functioneert, functioneert dit toch ook?
Ja, zo kun je het ook zien.
Behalve als je je eraan vasthoudt.
Oh nee, het gaat er weer om, hoe zit het met mezelf? Hoe zit het met jezelf? Ja, hoe zit het met jezelf? Mm-hmm. Okay. Want die neurobiologen, die ken ik ook hoor. Die inderdaad dat allemaal zeggen van, oh nee, kijk eens, het zijn allemaal hersenfuncties en verder niks.
Nee, nee,
er is helemaal geen zelf.
Dat wil ik er ook niet mee, hoor.
Nee, maar het hangt ervan af dus hoe dat zit met jezelf zijn.
Ja.
Wanneer je ziet dat het de grootste egoïsten zijn, ja, dan kunnen ze dat allemaal wel zeggen. Ja, het zijn allemaal breinfuncties, wat heb je er dan?
Nee, maar in dat zelf zijn verschijnt gewoon die breinfunctie, in dat grote geheel.
Ook, ja.
That's it.
Ja.
Toch?
Ja.
Ja.
Dat kan.
Waarin alles verschijnt is dus...
Juist, dat ben je zelf.
Ja, dat ben je zelf.
Ja. Wat er ook in verschijnt.
Dus is het heel moeilijk in het leven om origineel te zijn. Maar ik heb het gevoel nu vanmiddag dat we allemaal dezelfde gedachten hebben. Weet je wel? En dan denk ik, alle mensen lijken ook zo op elkaar.
Ja, maar hoe zit het met jezelf?
Nou ja, daarom zeg ik dit.
Hoe zit het met jezelf? Dus dat vorige geval.
Bij sommige ideeën is het prettig om te weten dat andere mensen er ook zo over denken. Voor het zelfvertrouwen. En bij sommige
Maar zie je dan hoe weer je eigen situatie zit?
Wat zeg je?
Zie je dan hoe je eigen situatie in elkaar zit? Blijkbaar identificeer je jezelf als mens, en dat zijn ook allemaal mensen.
Ja, zo.
En ik moet zelfvertrouwen hebben, en af en toe dan krijg ik een lumineus idee. En ik hoop maar dat anderen dat ook hebben, want dan is dat goed voor mezelf vertrouwen. En eigenlijk lijkt het allemaal te veel op elkaar, dus het is ook allemaal eigenlijk hetzelfde. Nee, maar zie je hoe je zit te denken, en hoe je eigen situatie is.
Ja, dat weet ik.
Dus wanneer je terugkeert tot het bewustzijn van jezelf in originele zin. Ja. Alles wat er komt is origineel. Steeds een nieuwe schepping. Uit het niets. Maar dat is inderdaad...
De lading ervoor buigt.
Ja,
voor de nieuwe schepping.
Maar dat is inderdaad een bepaalde constructie. Maar dan hou je allemaal oude zakken. Nee, op een gegeven ogenblik worden de beperkingen doorbroken. Dan is het duidelijk dat elke zogenaamde beperking geen echte beperking is. Zoals dat het geval is met de ruimte. Ik kan wel zeggen, hier is een gebouw neergezet. Maar het is geen beperking van de ruimte. Het lichaam is er neergezet als een gebouw. Dat is geen beperking voor het zelf zijn. Die er anders over denkt.
Die gaat op de brand
staan. Daar was het nou misschien iets meer over ons
licht.
Maar wacht, komt Jan van Rossum in Gouda? En volgens mij is
Gouda?
Dat, ja, Gouda toch? Dacht ik, Jan van Rossum.
Is dat het niet?
En is Jan van Rossum?
Ja, dat is iemand die voor die dus voor die staat, voor die gedachte van het. Voor de ik-gedachte, dat is de tijd volgens hem.
Oh.
Dus ik voel me eigenlijk ook voor jou, man. Ja, of door Douwe ook, man. Dan.
Of dat is een leerling van Hans
Steen. Ja, of ik heb het verkeerd gelezen, maar...
Op internet
al in. Oh.
Ja, Paul van Rossum, of nee, Jan van Rossum en Paul Smit of zoiets.
Oh ja, nee, daar, Paul Smit, dat heb ik even ergens gehoord. Maar.
Ja. Nou ja, die Jan van Rossum is dus het boek van je bent niet wat ik denk. Dat gaat alleen maar over dat je...
Maar die is gewoon nog niet zo ver.
Die ik-gedachte. Als je die ik-gedachte kwijt bent, dan ben je klaar.
Ja.
Dus, nou, het lijkt mij wel interessant.
Nou, even de
leerkaart.
En waar komt die dan?
Jij weet nu hoe het zit. Wat denk je?
Nou, ik denk dat jij
het
wel kan leggen als ik.
Er is hij geen boodschap aan, denk ik.
Een leerling van Laurentius is dat, Jan van Rossum. Van Hans Laurentius in Emmen.
Nou, wat mij bezighoudt is dat het allemaal mannen zijn. In de kerk zijn het allemaal mannen.
Heb je geen inzicht gelezen? Dat is helemaal vrouwen laten.
Ja, ik heb die inzicht gelezen, dan was ik heel blij.
Ja, dat is zoals het is, toch?
Ik zeg nee.
Ja, ik heb steeds minder te zeggen hoor.
Ja, ik zeg niet dat het ene beter is dan dat. Valt maar één op.
Ja.
Ja, dat is alles.
Als ik denk dat allemaal.
Nou ja, je hebt de reactie gehoord, het is gewoon wat het is. En inhoudelijk klopt het niet, want wanneer je inzicht ziet, dan zie je dus allemaal vrouwen.
Ja,
ja, maar dat weet ik wel, hoe dat gekomen is.
Ja, ja. Als een jubileum, ja, eigenlijk de vrouwen aan bod.
Nee, we hebben al heel lang de gesprekken gehad bij inzicht, waarom vooral op een enkele uitzondering na het allemaal mannen zijn. En zij willen dus ook meer met de vrouwenenergie te maken hebben. En dit nummer heb ik heel grondig gelezen en ik was ook heel blij ermee.
Ja, mooi toch?
Het is wel anders.
Voor je het ook eens een keer van de vrouw?
Ja.
Ja, het is goed zoals het is.
Maar je bent toch een vrouw?
Nee.
Dat
een gevaarlijk
originele gedachte
zijn.
Nou, ik vond helemaal geen originele
gedachte. Dat is leuk. Ja.
Je hebt een aantal verstandige opmerkingen gehoord. De meest verstandige is inderdaad nog, je bent toch geen vrouw? Wanneer je werkelijk ziet wat de essentie is, dat betekent dus dat er geen specifieke identiteit is.
Ja, ja. Maar het ging mij om de zoektocht naar de waarheid, voor zover die dan kan bestaan ooit.
Nou, wat is die waarheid dat er geen speciale identiteit is?
Ja, maar ik bedoel iedereen die... Dus je publiek bepaalde dingen tracht te verdedigen of zoiets bedoel ik.
Je ziet dat er geen speciale identiteit is.
Nee, dat vind ik ook lekker.
Mooi. Dan is de problematiek dus weg.
Ja, maar ik zie het ook niet als een probleem.
Wat praat je dan over?
Een tijdsbeeld.
We hoeven niet over tijdsbeelden te praten, dan zijn we niet klaar.
Nee.
Ja. En dat vind ik dan wel jammer dat er dan die twee niveaus door elkaar gehaald worden. Want op praktische niveau is er gewoon wel een verschil tussen man en vrouw. Persoonlijk.
Ja.
Wel, natuurlijk.
Ja.
Dus.
Maar het is niet een door elkaar halen. Wanneer het gaat om de essentie. In dit geval dus in de vorm van onderricht.
Ja.
Ja, dat maakt het toch niet uit?
Ja.
Nee, het maakt mij ook niet uit, maar ik zat even te denken over die discussie hier. Van wie er wel en niet zou komen en waarom wel of niet. Ja. Daar zat mijn idee in. Maar ik ben heel makkelijk te verslaan hoor. Ik vind het heel moeilijk om iets vol te houden.
Kijk maar weer zoveel mogelijk naar die essentie. Daar gaat het om.